Goedemorgen gemeente. Welkom deze tweede Pinkstermorgen in de Jacobikerk. En ons welkom en onze groet gaat ook uit naar ieder die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft. Onze voorganger vanmorgen is dominee Van den Born uit Heijen-Boeikop. En Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel. Deze dienst willen we staande beginnen met het zingen van Psalm 107, vers 15 en 17. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe.
Laten wij nu stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 65, daarvan vers 2 en 5... Een psalm waarin we ook zingen. U komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek. En in deze dienst op Tweede Pinksterdag zal dat beeld centraal staan als beeld voor het werk van de Heilige Geest. Een rivier die stroomt door en doodsland en alles tot leven brengt. Laten we samen zingen Psalm 65, 2 en 5. In verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk belijden wij ook vanmorgen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik zag sommigen van u al weer gaan staan. Dat is mooi om dat staande te doen. En nadat wij dat gedaan hebben, zingen wij gezang 242, daarvan vers 1 en 2. Gezang 242, 1 en 2. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij uit de Bijbel lezen, bidden wij nu om het licht van Gods geest. Laten wij samen bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U brengen wij onze lof en eer. In ons lied en in ons bidden, U die de schepper bent van hemel en aarde, en die door uw geest ons leven en deze wereld wil vernieuwen en herscheppen. Wij danken u dat wij vandaag opnieuw samen mogen zijn, hier in uw huis, waar u bent, het huis waar u uw heil uitdeelt, waar uw geest waait. Heere, wij danken u dat wij hier vandaag weer samen mogen zijn. Om te vieren dat u gekomen bent. Dat uw geest steeds weer mensen bezielt. In vuur en vlam zet voor u. Wij bidden u, wees ook vandaag hier in ons midden. En maak ons hart vol van u. Neem alles weg wat een ontmoeting met u in de weg staat. Onze gedachten, onze gevoelens die misschien wel bezet worden door allerlei andere zorgen of bezigheden. Een bezwaard gemoed of andere dingen die ons bezighouden. Heere, wilt u geven dat we concentratie hebben. Dat wij uw stem zullen verstaan als de schriften opengaan. Wij weten ons vandaag, zoals wij hier zijn samengekomen, verbonden. Ook met hen die thuis meekijken, meeluisteren met deze dienst. Maar ook zijn wij verbonden met uw wereldwijde kerk. Wij danken u dat u over het rond van deze aarde werkzaam bent. En dat u in zoveel verschillende talen het evangelie hebt laten verkondigen. Dat u niet aan één plaats of een tijd gebonden bent. Of aan een volk of een bepaalde taal. Maar dat u in allerlei talen verstaanbaar uw woord laat klinken. En dat mensen u belijden als hun Heer en Verlosser. Geef dat ook wij vanmorgen. Ingewonden worden voor u. Dat we u zullen eren en prijzen als onze schepper. Als degene die ons leven vernieuwt en verkwikt. Laat ons ook vanmorgen uw heil ontvangen. Dat bidden wij u. Door Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan vanmorgen 3 gedeelten lezen uit de Bijbel. Te beginnen bij Genesis 2. Daarna een gedeelte uit Ezechiël 47. En tot slot nog enkele verzen uit Johannes 7. Maar eerst enkele verzen uit Genesis 2. Waar we lezen over de schepping en de tuin van Eden. We lezen uit Genesis 2, de versen 10 tot en met 14. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in 4 grote stromen. Eén daarvan is de Pison. Die stroomt om heel Gavila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend. En er is daar ook balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde, tenslotte, is de Eufraat. Onze tweede lezing uit Ezechiël 47, en daarvan de eerste 12 versen. De ik-persoon is hier de profeet Ezechiël, die een visioen ontvangt. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten, en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij: zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij: dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot en Eglaim zullen er vissen staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Tot zover onze tweede lezing. Onze derde lezing tenslotte is uit Johannes 7... Evangelie en daarvan de versen 37 tot en met 39. En dat is tijdens de viering van het Loofhuttenfeest. Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Hier eindigt onze derde lezing. Dit is het woord van God. Ter inleiding op de verkondiging zingen wij nu samen Psalm 33 en daarvan vers 2 en 3. Psalm 33, 2 en 3. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan de Gier voor ons een bewerking over het Pinksterlied Als de wind die waait met vlagen. Een bewerking van Theo Teunissen. En aansluitend zingen wij dan gezang 205 vers 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. Gezang 205 uit de bundel Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. Kun je goed zwemmen? Misschien is het al een hele tijd geleden dat je dat leerde om te zwemmen. Want dat moet je wel leren. Je moet de goede techniek hebben om boven water te blijven of om vooruit te komen. Je moet het vooral ook durven om erop te vertrouwen dat wat je geleerd hebt voldoende is om boven water te blijven. Ik kon me het nog wel goed voor de geest halen hoe dat was toen ik voor het eerst in dat diepe bad moest en niet meer met mijn voeten bij de grond kon. Er zijn weinig momenten dat ik me zo angstig heb gevoeld. In de Bijbel gaat het ook best wel vaak over water. Maar bijna nooit lees je over mensen die zwemmen in het water. Want water is in de Bijbel meestal een bedreiging. Je kunt door de golven overspoeld worden. Wat heeft water een grote kracht in zich? Ik denk aan de discipelen die in de boot op het meer waren en de storm stak op. En Jezus lag te slapen onder in de boot. Het water als bedreiging. Heer, we vergaan. Nee, zwemmende mensen kom je niet veel tegen in de Bijbel. Paulus misschien. Maar niet vrijwillig. Als zijn schip in stukken is gebroken na een zware storm, dan zwemt hij naar land. Of Petrus, als Jezus over het water aankomt en hij hem uitnodigt, kom hij maar tegemoet. Dan doet Petrus dat. Hij stapt uit de boot, maar zodra hij de golven ziet, wordt hij angstig en zakt hij in de golven weg. Water is in de Bijbel vooral een bedreiging. Maar niet in Ezechiël 47. Daar is het beeld heel anders. Daar zwemt de profeet in de rivier. Zwemmen is daar juist een beeld van zegen. Het is de rivier, de stroom van Gods goedheid die vanuit de tempel stroomt. Door die rivier worden Gods kinderen met zijn aanwezigheid doordrenkt. Je merkt wel, hier is alles anders geworden. Het water is hier geen bedreiging. Maar door het water van de rivier maakt God alles nieuw. Dat beeld doet denken aan het paradijs. Over wat we gelezen hebben uit Genesis 2. Die rivier die voortkwam uit de Hof van Eden. Die rivier die zich in vieren splitste, uitlopend naar alle windstreken van de aarde. Zo geeft het water leven. Het geeft vruchtbaarheid overal op aarde. De rivieren bevochtigen de grond, zodat alles groeien kan. En steeds in dat scheppingsverhaal lees je dan: God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Zo goed was het niet meer in de tijd van Ezechiël. Het is de tijd van de ballingschap. En samen met een groep mensen uit Juda is hij meegenomen vanuit Jeruzalem naar Babel. Dat was dus beslist geen paradijservaring. Eerder het tegenovergestelde. Omdat ze daar leefden in een vreemd land met vreemde goden. En ook Jeruzalem verwerd tot een stad waar de afgoden werden gediend. In Ezechiël 8, helemaal aan het begin van dat Bijbelboek, kun je ook lezen hoe de profeet in een visioen wordt meegenomen naar de tempel van Jeruzalem. En steeds wordt de profeet aangesproken met mensenkind. En ook daar hoort Ezechiël een stem: mensenkind, ziet u wat ze doen? En dan ziet hij hoe de tempel van God in Jeruzalem vol is geplaatst met afgodsbeelden. En hoe daar allerlei religieuze praktijken plaatsvinden die God jaloers maken. Praktijken die zijn woede oproepen. Want de offers worden niet meer gebracht aan hem, maar aan allerlei andere goden die stinkgoden worden genoemd. God heeft er verdriet van dat die overgebleven Israëlieten daar in Jeruzalem die goden zijn gaan vereren, nota bene in de tempel. Midden in Jeruzalem. Hij kondigt dan aan dat hij zijn woning zal verlaten en zich terug zal trekken uit Jeruzalem. Nu is het boek Ezechiël een heel lang Bijbelboek met heel veel hoofdstukken. En aan het begin lees je vooral oordeelsprofetieën maar aan het eind juist profetieën van redding en hel. En dat merk je wel in hoofdstuk 47, waar de profeet beschrijft hoe de gezegende toekomst van Israël eruit zal zien. Want opnieuw krijgt de profeet een visioen waarin de tempel centraal staat. Maar dan is het geen plek van afgoden, het is weer een plek van zegen geworden. God is weer teruggekomen, hij heeft zijn intrek genomen in de tempel. En kijk eens wat er gebeurt. Onder de deur van de tempel sijpelt water naar buiten. Het is een heel klein begin van iets groots. Want dat kleine stroompje wordt een brede rivier. Een rivier die via de Jordaanvallei uitmondt in de Dode Zee. Ezechiël krijgt dat allemaal te zien. Wat er in de toekomst staat te gebeuren. En hij krijgt dat op een heel bijzondere manier te zien. Want hij wordt als het ware op sleeptouw meegenomen. Een man gaat hem voor. Een man die eruit ziet van blinkend koper. Hij straalt helemaal. En in zijn hand heeft hij een meetlint bij zich. En die man met dat meetlint meet steeds een afstand van 1000 el... wat in onze tijd zo ongeveer 500 meter zal zijn. En dan moet Ezechiël elke keer door het water waden. Hij moet erin gaan staan. Opmerkelijk. Een bijzondere opdracht. Wij zouden zeggen, hadden ze in die tijd niet al een peilstok? Dat je gewoon even kan meten hoe diep het daar is. Hoe diep de bodem is. Hoe hoog het niveau van het water is. Maar Ezechiël moet het zelf ervaren. Keer op keer moet hij in het water gaan staan. En eerst komt het water tot zijn enkels. En weer 1000 el verder tot aan zijn knieën. En 500 meter verderop opnieuw. Ga maar in het water staan, Ezechiël. En dan komt het al tot aan zijn heupen. En tenslotte, nadat ze nog een keer diezelfde afstand hebben afgelopen, dan moet hij weer in het water. Maar kan hij er niet meer doorheen lopen. Het is een ondoorwaadbare rivier geworden. Je kan er alleen zwemmend doorheen komen. Ezechiël gaat kopje onder, zou je kunnen zeggen. Dat kleine stroompje van onder de rivier, van onder de deur van de tempel, is een grote rivier geworden. Het lijkt wel op die rivier in de Hof van Eden. Want het is een rivier die leven geeft. Overal groeien bomen langs de oevers. Bomen die vrucht dragen. Het is een rivier die leven geeft. Er zwemmen ook allerlei vissen in. Die rivier die ontstaat dus in de tempel. Daar borrelt het water op. Maar wat is nu eigenlijk de bron van het water? Het water komt bij het altaar vandaan. Nu wordt er niet meer geofferd aan de afgoden. Nu vinden er geen verkeerde offers meer plaats in die tempel. Maar er vinden weer goede offers plaats. Ezechiël kijkt in de toekomst. Hoe het zal zijn. Wanneer het volmaakte offer gebracht is. Waar denk je dan aan? Dan denk je toch aan Jezus Christus, aan zijn offer aan het kruis van Golgotha. Hoe hij met zijn kruisdood de zonden van ons op zich nam en in onze plaats de straf gedragen heeft. Daar borrelt het water op, daar is leven te vinden, bij het kruis. Dat is de plek waar ook wij toch steeds weer naar terugkeren. Om ons diep te verwonderen. Ik leef. Dankzij hem. Want hij is in mijn plaats gestorven. En zijn dood doet mij leven. Daar daar borrelt het water op. Waar Christus gestorven is, waar Hij zijn leven gaf. Zijn offer is een bron van leven. Jezus zegt dat ook van zichzelf. Als je dorst hebt, drink dan bij de juiste bron. Het levende water is bij Jezus te vinden. Hij is de bron van liefde, van genade. Bij Hem is vergeving te vinden, vrede met God. Hij is het levende water dat onze dorst zal lessen. Ezechiël ziet dat water dus vanuit de tempel komen. En het wordt een rivier, een stroom van Gods genade. Beeld voor de Heilige Geest. En steeds meer mag Ezechiël daarvan ervaren. Want eerst staat hij tot aan zijn enkels in het water. Maar het komt steeds hoger, tot aan zijn knieën, tot zijn heupen. Totdat hij er niet meer in kan staan, maar alleen nog maar kan zwemmen in die rivier. Hij wordt overspoeld door de genade van God. Een prachtig beeld. Heel indrukwekkend. Want hier wordt een diepe godservaring beschreven. Wanneer de overvloed van Gods genade zo groot is dat je het niet meer kunt opmeten, niet meer kunt bevatten, maar je er alleen nog maar in kunt zwemmen. Je merkt wel, zo'n visioen stelt je een vraag. Wat is geloven voor mij? Heb ik dat wel eens ervaren? Dat ik overweldigd werd door de grote liefde van God? Ben ik wel eens meegenomen naar een plek waar ik het water tot aan mijn heupen kwam? Of naar die plek waar het me helemaal overspoelde? Of is geloven nooit meer geworden dan pootje baden? Zoals een kind angst kan hebben om dat diepe water in te gaan, kan je dat ook als volwassene hierbij ervaren. Angst voor dat diepe water waar je de controle kwijtraakt. Zo kun je ook in het geloven die vragen hebben. Misschien wel die angst. Wat gebeurt er als de Geest van God mijn leven vult? Heb ik dan nog wel enige invloed op hoe mijn leven zal gaan? En dan bidden we elke keer dat we hier bij elkaar komen om de komst van de Heilige Geest. Maar tegelijk voel je misschien wel, het moet ook niet te vrij worden. We moeten wel met beide benen op de grond blijven staan. Of niet? Maar dan kan het wel zijn dat geloven nooit verder gaat dan pootje baden. Is dat eigenlijk terecht, die angst? Is het gevaarlijk om overspoeld te worden door die stroom van Gods genade? En denk nou niet dat dit alleen maar voorkomt in evangelische kringen. Dat alleen maar voorkomt op plekken waar het werk van de Heilige Geest helemaal centraal staat. Want echt, dat overweldigende werk van de Heilige Geest, dat kan je ook hier ervaren, zeker. Want het is de Geest die juist van zichzelf afwijst naar Jezus Christus, naar zijn verlossingswerk. Daar wil de Geest ons brengen. Dat we het levende water bij Jezus zoeken. Dat Hij steeds meer betekenis krijgt in ons leven. En dat je zo verwonderd raakt over die grote liefde die Hij voor ons heeft. Dat Hij het goed wil maken. Tussen mensen onderling. Tussen ons en God. Dat Hij de zonde wil vergeven. En dat niet één keer, maar telkens weer. Dat is toch elke keer weer een groot wonder. Soms zijn er momenten waarop je dat ineens heel diep beseft. Waarop je, als het ware, even zwemt in dat water. en de liefde van God voelt stromen. En dat je diep van binnen beseft, ook ik ben een kind van God. Ik ben aanvaard door de hemelse Vader. En je leest dat ook in de psalmen, dat psalmdichters daardoor overweldigd zijn. Dat ze als het ware kopje ondergaan in die stroom van Gods genade. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 27. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. De psalmdichter probeert er woorden aan te geven. Hoe hij overweldigd is door de genade van God. Herken je daar iets van in je eigen leven? Van die verwondering waarmee geloven, denk ik, heel vaak begint. Vroeger werd dat ook wel bevinding genoemd. Het leven met je, van je ziel met God. Dat je diep van binnen ervaart dat God genadig is en trouw, ondanks onze ontrouw. En dat je ziel weer wordt gevoed en verkwikt. Nu zegt dit visioen niet alleen iets over ons persoonlijk geestesleven. Bij dit visioen kun je ook heel goed denken aan wat er gebeurde tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem. Toen de discipelen bij elkaar waren en ze daar wachten op de komst van de Geest. Toen ze daar bij elkaar waren, biddend, totdat de Geest vanuit de hoogte zou komen zoals Jezus beloofd had. Toen gebeurde het dat ze dat geluid hoorden van die krachtige windvlaag en dat die vlammetjes zichtbaar werden boven hun hoofden. En dat ze in dat huis waar ze samengekomen waren werden vervuld met de Heilige Geest. Dat is ook een vervulling van die profetie, van dat visioen uit Ezechiël 47. Als dat water begint te borrelen, de Geest wordt uitgestort en het begint te stromen vanuit dat huis waar de discipelen bijeen waren. Want als je verder leest in Handelingen 2, dan lees je tenslotte dat er op die eerste dag al 3000 mensen werden gedoopt. Dat zij beleden dat Jezus Christus ook hun Heere en Verlosser is. En die stroom van Gods genade, dat gaat dan steeds verder. Want als je Handelingen, dat boek, verder leest, dan zie je dat steeds meer mensen worden toegevoegd aan de gemeente. En dat het werk van God zich niet beperkt tot Jeruzalem of tot Israël, maar dat het heel de wereld overgaat. Het is een stroom die steeds breder wordt. Mensen uit allerlei volken komen erbij. De Geest spreekt alle talen. Dus dat beeld uit Ezechiël, dat zegt ons iets over ons persoonlijk geestesleven. Het zegt ook iets over hoe dat toen was in Jeruzalem op de eerste Pinksterdag. En volgens mij zegt het in de derde plaats nog iets. Want let eens op naar wat de profeet te zien krijgt. Als hij weer aan de oever van de rivier eruit is geklommen, dan wordt hij door die man met de meetlint meegenomen. En die zegt, hebt u het gezien, mensenkind? En dan ziet Ezechiël al die bomen. Al die bomen die vol vruchten zijn, waarvan de bladeren niet verwelken. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan moet je misschien wel denken aan Psalm 1. Waar datzelfde beeld naar voren komt van die boom die geplant staat aan waterstromen. Die vrucht draagt op zijn tijd. En van wie de bladeren niet verwelken. Maar in Ezechiël 47 vindt dat ook plaats in een heel bijzondere streek. Als je ook bedenkt waar dat geografisch plaatsvindt. Want het water dat vanuit de tempel komt, stroomt eerst in oostelijke richting en dan verder naar beneden, naar de Dode Zee. Is dat nu een plek waar bomen kunnen groeien? Het is daar toch woestijn of niet? Maar wat Ezechiël ziet, lijkt wel het tegenovergestelde. Het wemelt er van alle levende wezens. Overal waar deze beek naar toestroomt, komt er leven. En alles zal gezond worden. Prachtig hoe dit beeld laat zien hoe die rivier van Gods genade alles herstelt en geneest. Hoe er leven komt in plaats van dood. De Dode Zee, dat was de plek waar eens de steden Sodom en Gomorra lagen. De steden die met vuur uit de hemel waren verwoest. Het was de plek waar God eens had gezegd, het is genoeg, ik stop ermee. Een plek van oordeel. Maar nu ziet de profeet, oordeel maakt plaats voor herstel en vernieuwing. Het dode landschap komt tot leven en alles komt tot bloei. Zie je wat dit visioen nog meer betekent? De geest van God werkt niet alleen in onze harten, maar hij maakt ook de aarde nieuw. Hij herschept wat kapot is gemaakt, wat verloren is gegaan. Het is de geest, zo belijden wij, die Here is en levend maakt. Die al bij de schepping betrokken was en die ook nu herscheppend in deze wereld zijn gang gaat. En dat doet hij ook heel persoonlijk. Als in je eigen leven iets stuk is gegaan, dan wil hij dat heel maken. Dan wil hij ons herscheppen naar zijn beeld. En zien we dat ook nu niet al, ook in de wereld om ons heen. Als de bomen weer in bloei komen. Als alles weer begint te groeien. Het is de geest van God die steeds doorgaat met zijn werk in deze wereld. Wij zien dat werk van God dus nu al. En tegelijk is dit beeld ook nog iets wat in de toekomst uitstaat. Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. De geest van God is ons nu al gegeven. Om nu al met vrede, in vrede met God te leven en uit te zien naar wat nog komen gaat. En dat doet hij niet alleen hier, in Utrecht, maar over heel de aarde. Want die brede stroom van Gods genade komt op zoveel verschillende plekken. Je leest over die rivier ook nog in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 22. En dan staat er dat de bladeren van die boom tot genezing zijn van alle heidenvolken. Is dat ook niet wat er met Pinkster gebeurde? Dat mensen uit alle volken, van alle talen, Jezus Christus als hun Here beleden. Eén geest die allen bezielde. En zo is de geest van God ook vandaag werkzaam hier in ons midden. Dit visioen nodigt je uit vandaag. Blijf niet aan de kant staan, maar ga in het water staan en ervaar de goedheid van de Heer. Hij zal je omringen met zijn liefde en genade. Hij wil je vullen met zijn geest. En stromen van levend water zullen dan uit je binnenste stromen. Misschien dat je voeten de grond niet meer kunnen raken. Maar leren we niet op die manier wat ons diepste houvast is? Zwemmend in de stroom van Gods genade, vinden we ons houvast in Hem, die het voor ons volbracht heeft. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, wij danken u voor uw liefde en genade. U bent geen karige God, maar u bent een God van overvloed. Wij danken u dat uw geest is uitgestort en dat uw geest werkzaam is over heel de aarde, ook hier in ons midden. Heere, wij danken u dat u het zelf bent die uw kerk in stand houdt en die ook ons weer nieuw leven geeft en bezielt. U bent het die ons aanzet tot geloven, die ons u doet zoeken en u doet prijzen en eren. Wij bidden u dat uw geest zal werken, zal blijven werken in ons midden. En dat wij ook die ervaring mogen kennen. Misschien maar een enkele keer in ons leven. Dat we overweldigd raken van uw grote liefde. Een moment dat alle twijfel wegneemt. Alle aanvechting. Omdat we ervaren. Bij u is heil te vinden. Redding. Verlossing. Heere, wij bidden u voor mensen die te maken hebben met moeite en verdriet, die eenzaam zijn, die een gemis met zich meedragen. We bidden u voor hen op andere plekken in deze wereld, maar misschien ook wel dichterbij dan we denken, die niet in vrijheid hun geloof kunnen belijden. Wilt u bemoedigen en kracht geven en door uw geest de moed geven om door te gaan. De ervaring dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. Heren, we bidden u ook voor onze eigen gemeente hier in Utrecht. Wilt u doorgaan met uw werk? En steeds weer waaien met uw geest, ons bezielen. Geef dat het geloof en het leven met u vrucht zal dragen. Vruchten die ook te zien zijn voor de mensen om ons heen. Zo bidden we ook voor het verdere van deze dag en voor de week die weer voor ons ligt. Zegen ons in alles wat we doen. Leid ons door uw geest. En help ons om getuigen van u te zijn. Zo danken en bidden wij u. Uit genade om Jezus wil. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vandaag uw diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is een collecte bestemd voor IFES. En dan speciaal voor de Passion Week. Zometeen in het diagonaal moment zal Julia van Velzen dit iets verder toelichten. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de SDOK. Stichting de Ondergrondse Kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen achtergesteld, gevangen gezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor deze vervolgde christenen. Ook roept SDOK christenen in Nederland op tot verbondenheid en gebed. U kunt de collecte op de gebruikelijke manier geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp, via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegent u en uw gaven. Amen. komt Julia uitleggen over de Passion Week.
Goedemorgen Jacobijnen, mijn naam is Julia van Velsen en ik zal dit jaar aan de Passion Week commissie meedoen. De Passion Week is een week vanuit de internationale christelijke studentenorganisatie IFES. Daarin worden allerlei missionaire activiteiten voor en door studenten georganiseerd. Zo vinden er dit jaar een lezing plaats, een panelgesprek en een outreach. De bedoeling is dat deze toegankelijk is voor niet-christelijke studenten, zodat deze meegetraind kunnen worden door hun christelijke maten. Helaas hebben we hiervoor tot op heden geen budget en willen we derhalve allen hier aanwezig nederig verzoeken om een beetje bij te dragen aan deze week. Dan kunnen we het fijn het evangeliseren faciliteren. Dank u wel.
Ons slotlied is Psalm 87 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Verhef nu uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.